Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. In verband met het overlijden op 4 december jongstleden van Magalina Vreese, geboren de jager, zingen wij Psalm 103 vers 8 en 9 voor zover mogelijk staande. Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. En Psalm vers 9, maar z'Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 8e en het 9e vers van Psalm 103 en staande.
Thank you.
Het Bijbelgedeelte dat we gaan lezen kunt u vinden in de Openbaring van Johannes, daarvan hoofdstuk 8. Vooraf stellen wij ons onder de tucht en de zegen van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we Psalm 119, vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Wat verder is vers 8 van Psalm 119.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Openbaring 8. Toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bezuinen hadden bereiden zich om te bezuinen. De eerste engel heeft gebazuind. Er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. Ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. De tweede engel heeft gebazuind. En er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. Het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde deel der rivieren, op de fonteinen der wateren. De naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. De vierde engel heeft gebazuind en het derde deel der zon werd geslagen. Het derde deel der maan en het derde deel der sterren. Opdat het derde deel van dezelve zou verduisterd worden en dat het derde deel van de dag niet zou lichten. En van de nacht desgelijks. En ik zag... En ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem, wee, wee, wee degene die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, der drie engelen, die nog bazuinen zullen. Tot zover de schriftlezing.
We gaan zingen van Psalm 76, het vierde en het vijfde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? En vers 5, als God ter hoge vierschaar steeg, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Het vijfde vers van Psalm 76, vers 4 en 5.
Thank you.
staan in deze overdenking stil bij het zevende zegel. We letten op drie punten. Een opmerkelijke stilte. U kunt dat vinden in de versen 1 en 2. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en hun werden zeven bazuinen gegeven. Het tweede punt, een belangrijk offer. Daarvan lezen we in vers 3 en vers 4. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij het met de gebeden alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En het derde punt, ingrijpend altaarsvuur. Dat vindt u in vers 5. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Dus het gaat vanmorgen over het zevende zegel, een opmerkelijke stilte, een belangrijk offer, ingrijpend altaarvuur. Een opmerkelijke stilte. Dat het Bijbelboek Openbaring een troostboek is voor de kerk, kunnen we niet genoeg benadrukken. Het was vooral een troostboek voor de verdrukte kerk aan het einde van de eerste eeuw. Dat was de tijd van de tweede grote christenvervolging. De eerste, min of meer lokaal, christenvervolging was in de tijd van keizer Nero rond het jaar 60. De tweede christenvervolging vond plaats aan het eind van de eerste eeuw, in de tijd van keizer Domitianus. Meer en meer werden de christenen en het grote Romeinse Rijk een soort tweederangs burgers. Ze werden op allerlei manieren verdrukt en achtergesteld. Ze werden zelfs gevangen genomen om de getuigenis van Christus. Dat verergerde nog in de tweede eeuw, de eeuw van de grote vervolgingen. Maar ook in de derde eeuw braken er massale christenvervolgingen uit in het Romeinse Rijk. Een van de christelijke schrijvers uit die tijd, Tertullians, wees erop dat de Romeinen de christenen de schuld gaven als de Tiber, een belangrijke rivier in Italië, droog stond. En stond het water in de rivier te hoog vanwege de overvloedige regen, dan kregen de christenen ook de schuld. Er werd gezocht naar een zondebok voor allerlei tegenslag en zorg in het grote Romeinse Rijk. In de tweede en de derde eeuw werd deze zondebok vaak gevonden in de christenheid, een kleine minderheid, die overigens wel groeide in die dagen. Ten gevolge van de vervolgingen onder de christenen zat de apostel Johannes gevangen op het eiland Patmos. De vervolging greep meer en meer om zich heen. Op allerlei manieren werden de christenen genegeerd, aan de kant geschoven, vermoord en vervolgd. Wat hebben de vaders, de moeders, maar ook de kinderen in die tijd geleden, onder al die moeilijke omstandigheden? Wat was het leven onzeker? Onwillekeurig heeft de vraag zich aan hen opgedrongen. Hoe zal onze toekomst zijn? Ze waren immers maar een kleine minderheid. Alles bij elkaar waren er misschien in die dagen enkele tienduizenden christenen. Misschien iets meer, misschien iets minder. Maar gerekend naar de 60 miljoen mensen die in het Romeinse Rijk woonden, was dat toch een kleine groep. We zouden zeggen, wat zal er nog overblijven van heel die christelijke kerk? Die wordt toch platgewalst onder de enorme macht van Rome? Ongetwijfeld heeft die vraag ook in die tijd geleefd. Bovendien was het ook een hele bange tijd, wat er al niet plaatsvond in het amfitheater bij de gladiatorenspelen, is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Moord, doodslag, hysterie, bloeddorst, vreedheid en zo meer was daar aan de orde van de dag. En de meeste mensen vonden het prachtig. De huidige voetbalverdwazing in onze samenleving lijkt daar wel op, maar is nog lang niet zo erg. Hoe moeten we in dergelijke omstandigheden leven? Waar is verwachting? De Heere zelf geeft een antwoord op die vragen. De Heere laat Johannes naar boven zien. We lezen in Openbaring 4 vers 1, na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel, en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop, en ik zal u tonen hetgeen naar deze geschieden moet. Johannes ziet dan een troon, en op die troon zit iemand, dat is God. En hoofdstuk 5 ziet Johannes ook een boek, dat met 7 zegelen gesloten is. We lezen in vers 1, en ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Maar dat boek wordt Gods raad bedoeld. Zo zal het in de toekomst gaan, en niet anders. Die toekomst is voor Johannes verborgen, want het boek is gesloten met 7 zegelen. Dan echter hoort Johannes een sterke engel met grote stem roepen, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Wie zal dat boek van Gods raad openen? Wie zal die zegels verbreken? De engelen zijn er niet toe in staat, de mens ook niet, dus Johannes kan het boek ook niet openen. Degene die het wel kan openen, is het lam. Hij neemt het boek uit de rechterhand van hem, die op de troon zit. En als hij het boek neemt, ziet Johannes 4 dieren en 24 ouderlingen voor het lam neervallen. Ze zingen een nieuw lied en zeggen, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen. De Heere regeert, dat is de boodschap van het boek Openbaring. En laten we dat ook vandaag de dag onthouden. Daarna volgt in hoofdstuk 6 het openen van de 6 zegelen. Bij de opening van het eerste zegel schrijft de apostel, en ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, die daarop zat. En bij het openen van het tweede zegel ziet Johannes een rood paard. Degene die daarop zat, was macht gegeven de vrede van de aarde te nemen en dat ze elkaar zouden doden. Bij de opening van het derde zegel ziet hij een zwart paard. En die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En als het vierde zegel geopend wordt, ziet hij een vaal paard. En de naam van degene die daarop zit was de dood. Bij de opening van de 5e zegel ziet Johannes de zielen van degenen die gedood waren, om het woord van God en om de getuigenis die zij hadden. Wanneer het 6e zegel wordt geopend, komt er een grote aardbeving en wordt de zon zwart als een haren zak, de maan wordt rood als bloed, en de sterren vallen op de aarde. Dit is in het kort wat we vinden in de hoofdstukken 4, 5 en 6. In hoofdstuk 7 zien we een troostrijk tussengezicht. Daar ziet Johannes een ontelbare menigte uit alle naties staan voor de troon en het lam. Die scharen zingt God en het lam de lof toe. En zo komen we dan bij hoofdstuk 8. Waarin gesproken wordt over het 7e zegel. Daar wordt de grote rol, die door de 7e en de laatste zegel nog bij elkaar wordt gehouden, geopend. En toen het zevende zegel geopend had. Met deze woorden begint hoofdstuk 8. Het Lam Christus opent het zevende zegel. We kunnen ons soms zorgen maken over de toekomst. De toekomst voor uzelf, voor uw gezin, voor de kerk, voor onze samenleving. Maar één ding is zeker, de Heere regeert en het bestuur van deze wereld en zijn kerk heeft God de Vader gelegd in de handen van het Lam. Het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Openbaring 8 herinnert ons er weer aan dat er één is die de voortgang van de wereldgeschiedenis en de heilsgeschiedenis stuurt en bewaakt. Dat is het Lam. Hij gaat het zevende zegel openen. Dat is een troost voor Gods kerk vandaag en in de 21ste eeuw. Dat was het ook voor Gods verdrukte kinderen aan het eind van de eerste eeuw. De koning van de kerk weet ervan. Het is een waarschuwing voor de goddelozen die niet willen dat Jezus als koning over hen zal regeren. Christus opent het zevende zegel. Dat houdt de duivel niet tegen. Dat houden de machten in de wereld niet tegen. Dat houdt niets en niemand tegen. God volvoert soeverein. Zijn raad door Christus in deze wereld. Daar wordt Johannes in dat 8e hoofdstuk aan herinnerd. En daar worden wij ook aan herinnerd. De dichter van Psalm 22 zegt ervan, want hij regeert en zal zijn almacht tonen. Is dat voor u ook een troost? Of schrikt u daarvan? Is het leven voor ons een aaneenschakeling van verdriet? Is het leven voor ons alleen maar een optelsom van plezierige dingen of van moeite? Is uw leven alleen maar gericht op deze wereld of op uzelf? De wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Het Lam, Koning Jezus, regeert. Eenmaal zal hij wederkomen om de oordelen, de levenden en de doden. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent een half uur. Dat is het tweede wat onze aandacht vraagt in dit Bijbelgedeelte. Een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. Sommigen denken dat dit stilzwijgen hoort bij de hemel. Echter in de hemel is het heel opvallend als er stilte is. We weten bijvoorbeeld uit Psalm 103 vers 20... dat de psalmdichter zegt, loof de Heere, zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Bij de geboorte van de Heere Jezus hebben de engelen uitgeroepen, Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. In de hemel wordt voortdurend Gods lof gezongen. Daar wordt God geëerd en groot gemaakt. In de hemel gaat het om de eer en de glorie van God. Dat is zichtbaar en hoorbaar. Toch lezen we hier dat er plotseling, nadat het Lam het zevende zegel had geopend, een stilte valt van een half uur. Sommigen hebben bij de tijdsaanduiding een half uur aan symboliek gedacht. Zij menen dat we dat half uur moeten delen door bepaalde getallen. Een heel bekende Duitse verklaarder, Bengel, heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Hij komt dan, na heel wat rekenen, tot de gedachte dat het komende oordeel enige tijd wordt uitgesteld. Een opmerkelijke uitleg. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. Persoonlijk denk ik dat we die kant niet op moeten. Onze kanttekenaren verwijzen terloops even naar Constantijn de Grote en dat door hem de vervolgingen zijn opgehouden. Een stilte in de vervolgingen van christenen dus. Maar ook dat is minder juist, want de stilte is niet op de aarde, maar in de hemel. Het gaat niet over de stilte op de aarde, het gaat over de stilte in de hemel. De engelen houden op met zingen. De zielen van de gezaligden houden op met roepen onder het altaar. Er valt een dodelijke stilte in de hemel. Sommigen denken dat het samenhangt met wat we lezen in Openbaring 8, vers 3 en vers 4. Zij denken aan de tempeldienst. Deze wordt ook in grote stilte uitgericht. Dat zou op zich dus mogelijk zijn. Toch is het beter om een andere Bijbelse gedachte bij dat half uur stilte in herinnering te roepen. Als we de Bijbel doorlezen, dan blijkt dat er in het licht van Gods oordeel om stilte wordt gevraagd, voorafgaand aan de oordelen. Oordelen Gods, heeft bijvoorbeeld de profeet Habakuk gezegd, maar de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. De profeet Zefaja zegt in Zefaja 1 vers 7, opgemerkt, voorafgaand aan de oordelen Gods, zwijg voor het aangezicht des Heere, Heere, want de dag des Heere is nabij. Hetzelfde vinden we bij de profeet Zacharia. We lezen in Zacharia 2 vers 13, zwijg, alle vlees voor het aangezicht des Heren, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. En in Psalm 76 zegt de dichter, gij deed een oordeel horen uit de hemel, en de aarde vreesde en werd stil. Het wordt dus stil in de hemel, na het openen van het zevende zegel, voorafgaand aan die ontzaggelijke oordelen Gods komt er als het ware een stilte om wat er nu volgt te onderstrepen. Het is als wordt beklemtoond dat er nu dingen komen die onze aandacht en het indringende belangstelling ten volle waard zijn. Zelfs de hemelingen houden als het ware de adem in vanwege de gebeurtenissen op de aarde. De zeven bazuinen zullen gaan klinken. Let op vers 6. En de betekenis daarvan is heel ingrijpend. Om stil van te worden. We houden de adem in. Dat is de gedachte die aansluit bij het verband van het hele hoofdstuk. Het is een stilte voor de storm. Het is een zwijgen voorafgaand aan het oordeel. Om te onderstrepen dat dit heel ingrijpend is, maar ook zeker vervuld zal worden. Bent u, zijn wij ook wel eens stil? Stil als we nadenken over die aanstaande eeuwigheid. Stil als we horen van een plotseling sterven in ons midden. Stil als we horen van geruchten, van oordelen en van aardbevingen. Stil, als we nadenken over onze eeuwige bestemming. Stil, vanwege de ontzettende ernst van ons leven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De rouwklagers zullen op de straten gaan. Of hebt u geen tijd om stil te zijn? Is het altijd rumoerig in uw leven? De hemelingen waren stil vanwege hetgeen er nog kwam. Er was een stilzwijgen van omtrent een half uur. Kunnen wij dat ook nog? Een half uur stil zijn? Zodat er niets wordt gehoord? Zouden we het kunnen in ons gezin? Gewoon een half uur stil bij elkaar zitten en nadenken over eeuwige dingen. Hier zien we duizenden engelen en miljoenen gezaligde zielen onder het altaar. Opeens verstomt alle geluid. Het wordt ademloos stil. 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten stil. De oude Johannes heeft gekeken. We zeggen wel eens, het leek wel een eeuwigheid te duren. Zo indrukwekkend, zo imponerend en indringend moet die stilte in de hemel van omtrent een half uur voor Johannes ook geweest zijn. Het is wel opmerkelijk. De hemel is stil en toch gebeuren er dingen. Johannes ziet namelijk nog verder in die stilte dus. Hij schrijft, ik zag de 7 engelen die voor God stonden. Iedereen hield de adem in. Ook de 7 engelen die daar stonden voor de troon van God. We hebben gehoord van de 24 ouderlingen en van de 4 wezens, oftewel van de 4 dieren. We hebben gehoord van de schare die voor de troon is. Maar nu lezen we over 7 engelen die voor God stonden. Het is ons bekend dat de Joden dachten aan 7 aartsengelen. We weten uit de geschiedenis van Zacharias, de man van Elisabeth, die in ongeloof zei, waar zal ik dat weten? Dat hij ontroerde en beefde toen hij uit de mond van de engel hoorde, ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Hier lezen we van 7 engelen, aartsengelen, die voor God stonden. Aartsengelen zijn de hoogste engelen. We weten uit Gods woord dat er ook orde is in de engelenmachten. Gabriël is bijvoorbeeld een van die 7 aartsengelen die voor God staan. Michaël, van wie we onder andere in Openbaring 12 lezen, is weer een andere aartsengel. Verder zijn er nog 5 aartsengelen, van wie we de naam niet weten. Johannes ziet de 7 indrukwekkende engelen in de geopende hemel voor God staan. Ze staan gereed in die diepe stilte. Wat een indrukkend wenk en een majesteus ogenblik is dat voor hem geweest. Denk toch niet dat God een illusie, een fantasie van een hol opgeslagen geest is. Een aartsengel kan in één nacht alle eerstgeborenen in Egypte doden. Een strijdengel is in staat om 150.000 Assyrische soldaten te slaan. Johannes ziet ze daar staan. Er gaat een sprake van uit, namelijk dat de Heere regeert. Wat een bemoediging is dat geweest voor die arme pelgrim daar op Patmos. De Heere regeert. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Zo zei Elisa tegen zijn bange knecht. De engelen zijn gedienstige geesten, die ook vandaag hun werk doen voor Gods kinderen. Aan de 7e engelen waren 7 bazuinen gegeven. Het woordje bazuin zou ons in de richting kunnen brengen van een muziekinstrument. Maar dat wordt niet bedoeld. Met het woord bazuin wordt hier bedoeld een blaasinstrument om alarm te slaan, om te wekken. In het Hebreeuws was dat shofar, waarop geblazen werd. Zo ook hier, een bazuin, een instrument dat maar 1 toon, een zeer indringende toon, kan voortbrengen. Met deze bazuinen worden deze oordeelsbazuinen bedoeld? Het waren bazuinen zoals we daarvan lezen in Ezechiël 33. En blaas de bazuin en waarschuwt het volk. En een die het geluid der bazuin hoort, maar zich niet laat waarschuwen. En het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed zij op zijn hoofd. Deze bazuinen worden gegeven om te waarschuwen voor het aankomende gevaar. De bazuinen uit het boek Openbaring, die zullen klinken, zijn de oordelen Gods die over de wereld gaan. We lezen in vers 6, en de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. En dan vervolgt vers 7 met, en de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworpen hagel en vuur, gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen, en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. Wanneer de tweede engel heeft gebazuind, lezen we, en er wordt iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen, en het derde deel der zee is bloed geworden, en het derde deel der schepselen in de zee, die leven hebben, is gestorven, en het derde deel der schepen is vergaan. Als die bazuinen dus zullen klinken, zullen zij de oordelen van God over de wereld laten gaan. Mensen en dieren zullen sterven, niet bij enkele, niet bij tientallen, maar bij duizenden en miljoenen tegelijk. Huiveringwekkend. Mensen zullen bij duizenden en bij tienduizenden omkomen in die ontzaglijke oordelen Gods. We kunnen hierbij denken aan de omkering van Sodom en Gomorra. We kunnen ook denken aan grote epidemieën, die er bijvoorbeeld hebben plaatsgevonden in de middeleeuwen, waardoor soms 1/3 van een heel continent in 1 jaar tijd stierf. Zulke dingen zullen er gebeuren in de geschiedenis die voor ligt, in het laatste der dagen. Misschien vraagt u zich af, wat is nu precies Gods bedoeling met die oordelen? Straks, na die bazuinen, komen er violen of ander schalen. Het woord viool betekent schaal. Die schalen worden uitgegoten. Maar nu klinkt alleen nog het bazuingeluid. Die oordelen zullen zeker komen. En die oordelen bedoelt God te waarschuwen voor ons eeuwig verderf. God wandelt ons na in het evangelie. De Heere Jezus zegt, we hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. We hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Die bazuinen klinken. Ook de oordeelsbazuinen, om ons te waarschuwen. Hebt u misschien ooit aan een sterfbed gestaan van een van uw geliefden, van uw man, uw kind, uw vader of moeder, en heeft toen uw leven niet geschud? Hebt u misschien ooit gestaan bij failliet van uw opvoeding van uw kinderen? Of hebt u mogelijk gestaan bij andere grote diepte en afgronden in uw leven? Misschien hebt u zelf al op de rand van de dood gelegen. Al die bazuinklanken in ons leven zijn roepstemmen, waarmee de Heere schudt aan onze levensboom. Hij wil ons als het ware toeroepen, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? De oordeelsbazuinen zullen klinken in deze wereld, maar hebben ze al geklonken in uw en in jouw oor? Voor we naar onze tweede punt gaan, zingen we eerst van Psalm 76, van Psalm 80, vers 3 en 5. Hoe lang, o Heer der legermachten, verwerpt gij toornig onze klachten? En vers 5, laat ons, o God der legermachten, niet vruchtloos op uw bijstand wachten. Vers 3 en 5 van Psalm 80. gaan naar ons tweede punt. Een belangrijk offer. Hoe zal het met de kerk met Gods kinderen gaan als die bazuinen gaan klinken? Wat betekent het voor de eerste christengemeente? Ze werden verdrukt door de overheid en door de mensen met de nek aangekeken, achteruitgezet. Ze werden beschouwd als tweederangs burgers, soms op de galeien, waar ze moesten roeien of in de zoutmijnen. Gezinnen werden uit elkaar geslagen en dat allemaal vanwege het getuigenis Gods. Hun goederen werden geroofd. Ze waren allerlei afschrapsel waardig. Kortom, ze waren de nationale zondebok geworden. Het was toen niet makkelijk in de wereld. Dat zal het ook in de toekomst niet zijn. De oordelen zullen ook Gods kinderen raken. Maar bovenop die oordelen komen nog de oordelen van de aardbevingen, overstromingen, oorlog, pestilentiën. Niets gaat aan Gods kinderen voorbij. En toch, voordat Johannes zicht krijgt op de voltrekking van die oordelen, zag hij ook iets in de hemel. Dat was een bemoediging, maar bovenal een onderwijzing voor Gods kerk en voor Gods kinderen, die belaagd worden in de wereld en die meedelen in de oordelen. Johannes zag een andere engel, een engel met een hoofdletter. Deze stond aan of bij het altaar en had een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven. Daarin ligt onderwijs voor Gods kinderen. De Statenbijbel legt andere engel uit als Christus. Dat kan, andere verklaarders wijzen erop dat er letterlijk in de tekst staat, hem werd veel reukwerk gegeven. Maar dat reukwerk wordt bedoeld de zoen en kruisverdiensten van Christus. Alles wat voor God aangenaam is. Daarom zeggen sommige verklaarders, die andere engel kan Christus niet zijn, want hij heeft deze dingen. Die waren hem niet geschonken, maar die heeft hij zelf verworven. Dat kan. Toch hoeft het niet helemaal in strijd te zijn met de logica van de tekst om te lezen dat die andere engel Christus is. Het belangrijkste is echter dat er gewezen wordt op dat reukwerk dat wordt geschonken. Te midden van de oordelen en de bazuinen is er iets wat voor God aangenaam is. Iets waarnaar de engelen begeerig zijn geweest in te zien. Iets waar de engelen van hebben gezongen in de velden van Efrata, namelijk het middelaarswerk van Christus. Dat is het volmaakte offer dat hij gebracht heeft tot eer van zijn vader en tot redding van zijn kerk. Tot uitbreiding ook van zijn koninkrijk en tot verheerlijking van zijn naam. Christus heeft dat aangename reukwerk, dat offer, ingebracht in het binnenste heiligdom. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. Dat is het grote middelpunt van de hemel. Die meerdere offeranden stijgt als het ware op van het altaar. En dan moet het beeld goed begrijpen. Het is een lieflijke reuk voor God de Vader. Het offer van zijn Zoon is een reukwerk voor zijn aangezicht. Zullen we het nooit vergeten? Er is een biddende en een dankende hoge priester. Johannes mag er iets van zien. En hij mag de levende kerk erop wijzen dat het reukwerk gelegd wordt op het altaar voor Gods aangezicht. Hij mag zien dat wij een grote hoge priester hebben, die door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan is in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Christus is de middelaar van het Nieuwe Testament, zijn offer is volkomen voor God. Kent u dat offer in uw leven? Hebt u dat al nodig gekregen? Want alleen daarin ligt het leven voor dode zondaren. Daarin ligt de vergeving voor schuldigen. Daarin ligt de verlossing voor gebondenen. Dat reukwerk is aangenaam. Het is een volkomen offer, waarin een volkomen zaligheid is, bereid voor schuldige mensen. Denk niet gering van deze zaligmaker. Hij alleen kan en wil zondige mensen redden, voor eeuwig. Er staat bij dat reukwerk iets heel opmerkelijks. Dat middelaarswerk van Christus is een geschonken gave aan de Vader. Christus is Gods grote gave in deze wereld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Er wordt in vers 3 ook gesproken over de gebeden der heiligen. Dat zijn Gods kinderen op de aarde. Ze hebben door wederbarende genade het nieuwe leven ontvangen. Ze zijn door het werk van de Heilige Geest overgegaan uit de dood in het leven. Zij worden door de wereld niet geacht, maar ze hebben de zaligmaker nodig gekregen. Ze roepen dag en nacht om zijn komst in hun leven, om zijn komst in de wereld. Ze ervaren zoveel duisternis in hun eigen hart. De vijanden zijn soms zo machtig. De wereld drijft de spot met het heilige evangelie en met Gods genade. Maar deze heiligen brengen hun gebeden voor de troon der genade. Wat zal er gebeuren met de gebeden van de heiligen? Zijn dat volmaakte gebeden? Oh nee, ze zijn vol gebrek. Zijn het wellicht gebeden die God niet hoort? Dat niet, want God hoort alle dingen. Niet alles wordt verhoord, gelukkig maar, want dan zou het niet goed gaan. Maar God hoort wel alle dingen en hij verhoort op zijn manier, op zijn tijd en op zijn wijze. De gebeden der heiligen gaan samen met het reukwerk van Christus verdiensten op het altaar. Beide worden gelegd op het gouden altaar, dat is het reukofferaltaar. Dus nu worden, als het ware, die gebeden der heiligen door de macht en door de heerschappij van Christus, door zijn verzoenend lijden, aangenaam voor God. De Heere Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd, maar ik zeg u, hebt u vijanden lief en bid voor degene die u geweld doen en die u vervolgen. Werkt uzelf, wreekt uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. De christenen in die tijd werden neergedrukt, achteruitgezet. Christus heeft gezegd, maar ik zeg u, dat gij de boze niet wederstaat. Maar zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Wreek uzelf niet. Wel heeft de Heere gezegd, brengt het aan mijn troon. Leg het bij mij neer. Dat horen we hier ook. De roepstemmen van de zielen onder het altaar klinken. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet? Die gebeden worden samen met het reukwerk van Christus verdiensten gelegd op het altaar voor Gods aangezicht. God hoort ze wel. God zal het kwaad ook wreken. Niet op onze manier, maar op zijn manier. Niet op onze tijd, maar op zijn tijd. Zo gaan die gebeden van de heiligen op tot God. Ze worden gezuiverd, ze worden geheiligd, ze worden gereinigd door het middelaarswerk van Christus. Ze zijn zo aangenaam voor God. Wat is dat een boodschap voor al onze arme gebedjes? Wat is dat een boodschap als we niet meer bidden kunnen, gelijk het behoort? Wat is dat een boodschap voor een arm kind van God in deze wereld? De minste zucht die opkomt uit het verbroken hart, wordt gelegd op het altaar van de verdiensten van Christus. De eerste traan die door Gods genade wordt gewerkt, wordt gelegd op het gouden reukofferaltaar. De Heere ziet zijn ellendige aan, van de kleinste tot de grootste, in het bloed en reukwerk van Christus' verdiensten. Voordat dus de oordelen losbreken, troost de Heere zijn kerk op deze aarde met de wetenschap dat hij de gebeden hoort. Dat hij hun worstelingen kent en dat hij weet wat de benauwers doen en waar ze mee bezig zijn. Hij belooft dat hij zijn kerk in Christus niet één ogenblik uit het oog verliest. Is dat geen troost? In de eerste plaats, voor alle die nog onbekeerd zijn, er is een God in de hemel, die een altaar heeft aangericht, en op dat altaar brandt nog reukwerk. En dat altaar wil de Heere nog horen naar een harde, koude zondaar. Er kwam een zaligmaker, een heiland naar deze wereld. U kunt misschien niet bidden, maar hij is een volkomen hoge priester, een enige hoge priester. Zijn voorbeden wordt altijd gehoord, doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Dan kan het niet bij u, dan kan het niet bij mensen, dan kan het alleen bij hem, die de zaligmaker der wereld is. Maar het is in de tweede plaats ook een bemoediging voor Gods kinderen, vooral in de strijdperk van dit leven. In de hitte der vervolging kan menigmaal van binnen de vraag rijzen, zou God wel van me afweten? Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar hier in de tekst lezen we dat de gebeden der heiligen samen met het reukwerk worden gelegd op het gouden altaar. En de reuk van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. God de Vader ziet in Christus zijn kerk en kinderen. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Buiten Christus is een ziel niet aangenaam voor God. Alleen in Christus. Van de kleinste tot de grootste. En van de jongste tot de oudste. Kent u dat geheim? Die zielsvereniging met de Heere Jezus? Kent u die verborgenheid van de grote voorbidder? Die ter rechterhand Gods is. En nu ook voor ons bidt. Dan hoef je niet meer zelf te bidden. Dan kun je misschien ook niet meer zuchten. Maar dan is er één, die met het reukwerk verschijnt voor Gods aangezicht. En in dat reukwerk heeft de Vader nog nooit gezegd, u kunt er niet meer bij. Ik wil niet meer luisteren. Want in die zoen- en kruisverdiensten van Christus heeft de Heere zich vermaakt. Deze is mijn geliefde Zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Daarin heeft God de Zoon zich vermaakt, ziende op de vreugde hem voorgesteld. Daarin heeft God de Heilige Geest zich vermaakt, want hij heeft Maria het lichaam toebereid. Openbaring 8 leert ons dat er voor de kerk des Heren en voor ons allen maar één plek is waar we veilig zijn als de oordelen over de aarde gaan. En dat is bij die gezegende middelaar Gods en der mensen. Hij immers is de schuilplaats des Allerhoogsten. Waar wilt u schuilen als de oordelen komen? Bij uzelf? Bij mensen? Dat dek zal te kort zijn en dat bed te smal. Daarmee kunt u de eeuwigheid niet aandoen. Maar in Christus is de kerk veilig. Altijd en eeuwig. Het verbond der genade ligt eeuwig vast in de middelaar Gods en der mensen. We gaan naar ons derde punt, ingrijpend altaarvuur. Naast het vele reukwerk zag Johannes ook een gouden wierookvat. Dat was een grote schaal of bak waarin wierook werd gedaan. In vers 5 lezen we dat de engel dat wierookvat vulde met het vuur van het altaar. Dat kan bijvoorbeeld het brandofferaltaar geweest zijn. Daar lagen dingen die konden branden, zoals hout. Johannes zag dat de engel nam van dat altaar en deed van dat vuur van dat altaar in het wierookvat. Nadat het wierookvat daarmee gevuld was, kreeg hij de opdracht om die brandende stukken hout te werpen op de aarde. Zodra de brandende delen op de aarde werden geworpen, horen we van stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. In het Oude Testament brandde op dat altaar een vuur. Een lam werd gebracht en werd verbrand. Dat vuur wees heen naar Gods eisende gerechtigheid. We zingen daarvan in Psalm 85, de hitte van uw gramschap is geblust. Dat vuur verteerde alles van het brandoffer. Dat vuur is Gods eis, maar ook Gods oordeelsvuur. Dat oordeel ging symbolisch over een dier. In de volheid des tijds heeft dat vuur gebrand op Golgotha, toen Christus moet betalen. En hij heeft volkomen betaald. Maar dat oordeelsvuur, dat offervuur, waarin dus die eisende gerechtigheid Gods en die straffende gerechtigheid Gods worden gesymboliseerd, zal de Heere ook op de aarde werpen. Voorafgaand aan de oordelen laat de Heere zien dat het zijn gerechtigheid is, waardoor de oordelen over de aarde gaan. God ziet de zonde niet door de vingers. God is heilig en rechtvaardig. Hij stapt niet over de zonde heen. God vergeet de zonde, dat mensen het evangelie hebben verworpen, niet. Dat de Romeinse keizers de christenen hebben vervolgd. Dat Pilatus zich heeft vergrepen aan de zaligmaker. Dat Judas de Heere Jezus heeft verraden. Het zijn allemaal schrikkelijke zaken. En van die alle geldt, God vergeet ze niet. God zal recht doen in zijn oordelen. Van gericht zullen over de aarde gaan. Dat is de bedoeling van wat we lezen in vers 5. Gods gerichten zullen over de aarde gaan. Wat we lezen vanaf vers 6 tot en met het einde van dat stuk, geeft allerlei aangrijpende dingen te zien. Het geeft aan dat Gods oordeel over de zonde rechtvaardig is. Wat wij in vers 5 lezen, mag ons wel aangrijpen. We hebben eerst die bazuinen gezien. We hebben vervolgens het reukwerk gezien dat opstijgt naar de hemel. De weg der zaligheid in Christus Jezus. God is groot van geduld en rijk van genade. Maar Gods genade en Gods geduld en langmoedigheid zijn niet eindeloos. De engel werpt dat vuur van het altaar op de aarde. Wij mogen u Christus nog prediken als de zaligmaker. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar dat is hij niet alleen. Het kind van de kribbe is ook aan het woord in Psalm 2. Hij is ook de koning van wie we lezen dat hij zijn vijanden zal verpletteren met een ijzeren schepter. Het zal hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat laat de Heere reeds hier op de aarde blijken, in de geschiedenis, en dat zal zeker openbaar komen. Straks bij de wederkomst. God is een God van genade, maar ook van oordeel. God is een God groot van goedertierenheid en van barmhartigheid. Hij is ook groot in zijn gerechtigheid. Hij is ook de God die de zonde volkomen haat en straft, en hij zal alle die niet wilden dat hij koning over hen zou zijn, verbreken als een pottenbakkerskruik. Johannes de Doper heeft hem aangewezen als het lam Gods, maar de Doper heeft ook gezegd, en de bijl ligt alrede aan de wortel der bomen. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen, in het vuur geworpen. Bij de ondergang van de eerste wereld, bij de zondvloed, brandde er vuur op de aarde. Dat vuur van God brandde bij de omkering van Sodom en Gomorra. Dat vuur ging branden toen Judas zich verhing en hij om eigen schuld verloren ging. Het vuur brandt in de wereldgeschiedenis als de oordelen Gods over de aarde gaan. Het vuur zal eenmaal branden op de dag van de wederkomst, waarin alle goddelozen zullen roepen tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn des lams. Bent u wel eens bang voor dat altaarvuur? O, als dat u zal treffen en er is geen bloed aan de deuren van uw hart, dan is het voor eeuwig te laat. dan wordt u voor eeuwig weggestormd van Gods aangezicht. Dan was het beter dat u niet geboren was geweest. Maar het altaarvuur heeft 2000 jaar geleden ook gebrand op het kruis van Golgotha. Het vuur heeft toen in volle omvang de Zoon van God verteerd en verbrand. Hij is in de golven van Gods toorn geweest, want hij werd tot zonde gemaakt. Hij heeft de vloek gedragen tot op de bodem. Maar op de paasmorgen is gebleken dat Gods offer volkomen verzoening heeft gebracht in zijn opstanding. Daarom preken wij u ook vandaag nog dat er doen aan is in hem, die de wet van zijn vloek heeft ontwapend en het leven aan het licht heeft gebracht. Er is verzoening door voldoening. Gods toorn is gestild in het offer van het land. Zouden wij dan nog iemand anders nodig hebben dan deze gezegende heiland? Zou er een andere troostbron op deze wereld zijn te noemen? Deze Jezus is een volkomen zaligmaker. Hij is ook een gewillige koning. Kom toch tot deze heiland. Onwillige mensen, er is bij hem doen aan. Hij maakt onwillige gewillig. Leg dan uw onwilligheid maar in zijn handen. Hij maakt van vijanden vrienden. Dat doet hij ook vandaag. Zelfs de gebeden van de heiligen, die dag en nacht worden neergelegd aan de troon der genade, kan en zal hij heiligen door zijn reukwerk. Hij heeft volkomen verlossing aangebracht en eenmaal zal hij wederkomen op de wolken van de hemel. Dan zal alle oog hem zien. Dan geldt ook voor u, volk van God. En ik zag, de ogen die dan zien, zullen nooit meer terugzien. Amen. We gaan zingen Psalm 99 en het 8e vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer, klimt op Sion's toon. Eer biedt waar hij woont, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch en tere is de Heer der Heren. Vers 8 van Psalm 99. Luiten we met de zegenbede. O Vader, dat uw lief ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Zegen.